Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen. Psalm 23, vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig goed mij door uw gunst gegeven verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Psalm 23, vers 3. Schriftlezing voor deze middag vindt u in Psalm 16, maar vooraf lezen we de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig.
Gemeente, dan willen we deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 22, het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de dood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. 22, het zesde vers. Gemeente, met Gods hulp wil ik u vanmiddag een preek lezen van dominee Labbé. En wel uit de laatste drie versen van Psalm 16, de versen 9 tot en met 11. We lezen daar: daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Op deze en op andere uitspraken van de Heilige Schrift rust zondag 16 van onze Heidelbergse catechismus de vragen en antwoorden 40 tot en met 44 die we vooraf met elkaar zullen lezen. Vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord, daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Antwoord, om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelven hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Het antwoord, omdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. We zingen met elkaar Psalm 49, het tweede en het derde vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt, als ik omringd, benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. En het derde vers, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Psalm 49, vers 2 en 3. En inmiddels wordt er gecollecteerd en de eerste collecte is de collecte voor de deputaatschap bijzondere noden voor de vervolgde kerk. Gemeente, het thema van zondag 16 is het pad des levens. Vier gedachten. Het pad des levens voert ten eerste door de dood. We lezen in vers 9b van Psalm 16, ook zal mijn vlees zeker wonen. En daarbij hoort ook vraag en antwoord 40 van onze Heidelbergse catechismus. Tweede gedachte is, het pad des levens leidt tot het graf. We lezen verder in vers 10, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En we betrekken daar vraag en antwoord 41, 42 en 43 bij. De derde gedachte is, het pad des levens daalt naar de hel. Opnieuw vers 10a, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En uit de catechismus vraag en antwoord 44, nedergedaald ter helle. En de vierde gedachte is, het pad des levens brengt in de hemel. We lezen in vers 9a, daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. En in vers 11, gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. En die paar woorden ook aan het slot van antwoord 42. Daar staat, en een doorgang tot het eeuwige leven. Dus vier gedachten. Het pad des levens voert door de dood, leidt tot het graf, daalt naar de hel en het pad des levens brengt in de hemel. Ten eerste voert tot de dood. Gemeente, Psalm 16 is geen gemakkelijke psalm. We lezen maar even een psalm, hoor je soms. Jongeren, weet je dan wat je zegt? Want de psalmen zijn niet makkelijk te duiden en te verstaan. Deze Psalm 16 is wel een gouden kleinood genoemd. Een uitnemend lied, vergeleken bij een kostelijke, sierlijke gouden halsketting of een ander pronkjuweel. De koninklijke zanger David spreekt in deze psalm over Jezus Christus. Zult u dat niet vergeten? Hij spreekt niet over zichzelf. Dan gaan we helemaal vastlopen met deze psalm. Nee, hij spreekt over Jezus Christus, de grote Davidszoon die uit hem zou voortkomen. De kanttekenaren wijzen daarop. Maar veel belangrijker, in het Nieuwe Testament wordt juist deze psalm aangehaald. Dat doet Petrus in zijn Pinksterpreek. Op het tempelplein staat hij voor duizenden mensen Jezus te prediken. Gemeente, verdiep u toch in de preken van de zaligmaker. Verdiep u ook in alle preken die ons in de Bijbel zijn opgetekend. Veelal is het een deel van een preek of de samenvatting, maar ze zijn zeer veelzeggend. De apostel Petrus mag in de bloedstad Jeruzalem zijn zaligmaker roemen. Dat is de kern van Petrus' toespraak, verzenlang. Hij haalt Psalm 16 aan, maar niet woordelijk. Wij moeten altijd zo woordelijk mogelijk de schrift citeren. Hier speelt ook de vertaling natuurlijk een rol. Petrus citeert vanuit Psalm 16 hier en daar wat vrij. In Handelingen 2 vers 25 tot 28 staat, want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Hier spreekt David over Jezus die het pad des levens bekendmaakt. Wat zou dat pad des levens zijn? De kanttekenaren schrijven, mij, dat is Jezus, in dit leven geleidende en daarna opwekkende uit de doden en voerende in de heerlijkheid van het eeuwige leven. Kanttekening 28. Mijn Vader staat eigenlijk in het slot van deze psalm. Dat is God de Vader. En mij, dat is zijn schootzoon Jezus Christus. Hij is opgewekt en door de Vader tot zich genomen, aan zijn rechterhand, tot in het eeuwige leven. Gemeente, onze 16e zondagsafdeling zingt van dat geheim, van de weg van de borg, die naar het welbehagen van zijn Vader is gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. O, wat een diepte! Maar wel opdat daarmee het pad des levens bewandeld zou worden. Eerst opdat de borg eeuwig thuis zou zijn, en vervolgens om Gods kerk, al Gods kinderen, te verlossen in een weg van recht. Dat willen we nader uitleggen. Jonge mensen, van nature staat er op jouw levensweg een verkeersbord met een witte streep en een rood balkje bovenaan. Je herkent het vast wel. Als je verkeersles krijgt in groep 5, weet je de betekenis al. Doodlopende weg. Jouw leven en het leven van elk mens op aarde is getekend door zo'n bord. Doodlopende weg. Ons leven is door onze val niet meer het pad des levens, maar een weg van de dood. We hebben eens voor de dood gekozen. Van nature zijn we allemaal de geestelijke dood gestorven. De tijdelijke dood kan niemand ontgaan. Maar zonder waarachtige bekering wacht ons, beslist en zeker, de eeuwige dood. Jonge mensen, zijn jullie ogen daarvoor open gegaan? Je kunt zo'n doodlopende weg wel eens inrijden met de gedachte, het zal wel meevallen. Misschien kan ik best nog wel verder rijden. Soms kom je ook een heel eind. Maar wat een ernst, gemeente. Want in de natuur zou het nog wel eens kunnen dat de opgebroken weg inmiddels weer dichtgelegd is. En dat je weer door kunt. Maar als het om ons leven in het licht van de eeuwigheid gaat, leven wij op een doodlopende weg die zeker en gewis eindigt in de dood. Je kunt misschien een poosje verder, maar er komt een moment dat je bij de rode balk komt en dan loop je vast. Vandaag de dag zijn er mensen die beweren dat het allemaal wel meevalt. Je moet geloven dat het goed komt, wees niet te somber. Er is ook een ander soort christendom dat altijd met het vaandel omhoog verder marcheert op de doodlopende weg. Dat is begrijpelijk, want wij houden niet van omleidingen. Dat deed het volk van Israël in de woestijn ook al niet. Wij horen liever niet van kruis, dood en graf. Maar de Heilige Schrift leert ons dat de ware christen alleen door de dood het pad des levens leert kennen. Welnu, Christus moest de dood sterven. De catechisme spreekt daarover. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dat eiste de waarheid en gerechtigheid Gods. Dat is naar het heilig recht van zijn Vader. Alleen door de dood van de Zoon van God kan het leven verworven worden. Ons troostboek zegt, het kon niet anders. Want God zal van zijn recht geen afstand doen. We zongen met Psalm 49, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen. Een rantsoen, dat is die losprijs voor je ziel, voor je leven. Het rantsoen dat wij het God verschuldigd zijn. Aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Zijn uw ogen daarvoor open gegaan? Wij moeten nu prediken dat onze weg eindigt in de dood zonder de waarachtige bekering. Buiten de borg Jezus om. De borg van Sion wordt hier getekend als de borg die de dood inging voor zijn ganse uitverkoren kerk. Om de prijs der ziel, dat is wat u God verschuldigd bent, om dat rantsoen aan zijn Vader te kunnen voldoen. Dat was naar recht om de deugden van zijn Vader te verheerlijken. Daar gaat geen streep van af. Daarom zegt David in Psalm 16, profetisch sprekend van Jezus, ook zal mijn vlees zeker wonen. Dat wijst op het lichaam van de zaligmaker, op de aangenomen menselijke natuur, en die zal zeker wonen. Die zal in de hof van Jozef van Arimathea in de grafkuil worden neergelegd, in een rotsgraf. Hij zal daar zeker wonen. Tot in de dood moest de borg van Sion betalen. Toch ligt daar iets heerlijks in. Zeker wonen. De kanttekenaren zeggen dat dit ten diepste wijst op het woord veilig. Het Hebreeuwse woord betekent letterlijk in vertrouwen. Dat woord heeft een diepe grondtoon. De kanttekenaren vervolgen te weten dat de opstanding ten derde dagen daarop zeker zou volgen. Dus tijdelijk wonen. Jezus is dood geweest, maar hij leeft tot in alle eeuwigheid. Ook dit stukje hoort bij het pad des levens, zoals een oude verklaarder schrijft. Gemeente, het gaat hier over de dood van de dood. In de dood van Christus. Dus de dood van de dood. In de dood van Christus. Verstaat u het? Zijn pad voert door de dood. Als de Heere in je leven komt, leer je wat het verkeersbord echt betekent. Ik ben des doods schuldig. Ik ben op het pad van de dood. Mijn weg loopt dood. Ik kom met alles in de dood terecht. Hebt u geleerd uzelf doodschuldig te kennen? Ons hoofd op het blok leren leggen is daarvan het gevolg. Met hem gekruisigd te moeten worden en met hem te sterven. Het is met de woorden van de apostel Paulus nodig om met hem verloren te gaan. Om in hem behouden te worden. In de plaatsbekleder, Jezus Christus. We staan in het stuk van de verlossing. In een preek van Kolbrugge over Psalm 16 voert hij Christus sprekende in met de woorden: ik ben uw broeder. Ik heb uw vlees en bloed aangenomen in de heel jammerlijke toestand waarin u, mijn broeders, door Adams val was geraakt. Dit is de doodlopende weg. Vervolgens schrijft hij aan de kinderen des Heren: en u aan mij vastklemmend, zal het u gelukken, zult u verlost worden uit de dood waarin u van nature verzonken ligt. Want ik heb mijzelf overgegeven om uwentwil. Ons troostboek spreekt over die noodzaak van Christus' vernedering tot in de dood. Waarom was dat toch nodig? Antwoord 40 zegt: daarom. Dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Dat is het eerste. Nu onze tweede gedachte. Het pad des levens leidt tot het graf. We lezen in vers 10, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Petrus past in Handelingen 2 dit woord toe op Jezus Christus. In de kanttekening wordt uitgelegd dat de hel het graf is. Of versta met sommigen de helse pijn die Christus in zijn lijden om onzentwil gedragen heeft. We willen beide betekenissen vasthouden. Het woord duidt op het graf en kan in zekere zin geduid worden op de helse pijn. Dat is onze derde gedachte. Dat is de pijn die Christus in zijn lijden om onzentwil gedragen heeft. Dat komt door de grondtaalverschillen. Is hier sprake van het Hebreeuwse woord Sheol of het Griekse woord Hades, zoals in Handelingen 2? Dat kan zowel graf als hel betekenen. Het loopt door elkaar heen en daarom passen we het op beide toe. Het pad des levens voert de borg naar het graf. Waarom? We lazen het in vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Het moest zichtbaar worden dat de borg geen schijndood had aangedaan, maar dat hij werkelijk gestorven was. Tegelijk kon zijn heilig lichaam geen verderving zien. Ons lichaam is aards en zondig, ook als het door genade gekocht en betaald is. Ons lichaam zal tot stof wederkeren. Vergeet u het niet, gemeente. We horen er fatsoenlijk uit te zien. Je mag je lichaam goed verzorgen, maar zul je het nooit vergeten, ons lichaam gaat naar het graf. Maar na ons sterven volgt de grote godsontmoeting. Zul je leven zoals de Heere dat van je vraagt? Het huwelijksformulier spreekt er mooi over. In alle ingetogenheid, zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Straks zullen ze ons lichaam in het graf leggen. Dan zijn we al voor de rechter van hemel en aarde verschenen. De bezoldiging, het loon op de zonde, als afrekening, is de dood. Maar wat zijn zij gelukkig die mogen instemmen met wat hier staat, dat de borg in het graf is geweest, waar zijn lichaam geen verderving gezien heeft. Het graf is een aanklacht tegen ons, als we lezen, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Maar wat een wonder als we dan lezen, onze dood is geen betaling voor de zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Gemeente, we moeten terug naar het stof, omdat we ons van God hebben losgescheurd. Dat is de diepste vernedering, dat er van ons niets overblijft. Alles bederft en wordt afzichtelijk. Maar weet u, de borg ging de zijnen voor in alles wat zijn kind zal overkomen. Van de wieg, de kribbe, tot aan het graf, het rotsgraf van Jozef. Jezus liet zich tenslotte insluiten in het kille stof van de aarde. Nu is de bruidskerk in hem begrepen, in hem gevonden. Hoort u het? Voor Gods kinderen komen deze aangrijpende woorden in een ander licht te staan. Sion, uw graf is geheiligd. Kent u daar de toepassing van? Hebt u uw leven leren verliezen? Bent u met hem gestorven en met hem begraven? Kent u iets van dat gelegd worden met hem in het graf? Bij het vernemen dat Christus betaald heeft voor mijn zonden, dat hij in het graf geweest is, ontstaat wel eens een heimwee om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste, om met Christus gekruisigd, gestorven en begraven te zijn. Dan zullen we ook delen in zijn heerlijke opstanding. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Dat is het pad dat de borg bewandelde, door de dood tot het leven. Dat is de weg waar de bruidskerk leert om door de dood tot het eeuwige leven te gaan. Niet buiten het graf om. We vervolgen met vraag 43. Wat krijgen we dan nog meer voor nuttigheid uit de dood en offeranden van Christus aan het kruis? Het antwoord luidt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd wordt. U moet de woorden met hem voor uzelf herhalen. Met hem gedood, met hem begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Gemeente, het nut van Christus offerande en dood is veelzeggend in het leven der genade. Samenvattend houdt het in dat de oude mens, de mens der zonde, niet meer zit als een koetsier op de bok van zijn leven. Jongens en meisjes, begrijpen jullie dat? Als vroeger een koetsier op de bok zat, achter het paard, op de wagen, leidde hij de wagen. Van nature verkeren we op een doodlopende weg. Denk aan de witte streep met het rode balkje. We leven rustig door, als een muildier door domheid voortgedreven. Want op de bok van ons leven zit onze oude, verdorven mens, vol Adams bestaan. Daar zit een gevallen mens op, die geleid wordt door de boze lusten van zijn eigen vlees, door de Satan. Dan gaat het niet goed. Zo kom je niet van de doodlopende weg af. Maar hoor nu het wonder. Als je in de Heere Jezus Christus begrepen bent, zit de oude mens niet meer op de bok van je leven. Nee, dan is het verlangen ontstaan om voor de Heere te leven. Uiterlijk en innerlijk, dicht bij de Heere. Dan ben je bang om de Heere te bedroeven. Bang om opspraak te veroorzaken in de wereld en in de gemeente. Ken jij dit nieuwe leven? We gaan naar onze derde gedachte. Padda's leven daalt naar de hel. We lezen nog een keer onze tekst, vers 10. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Deze woorden passen het beste bij de gedachte aan het graf. De kanttekenaren schrijven bij Handelingen 2 de helse smarten en benauwdheden, in welke betekenis sommigen menen dat dit woord al hier genomen zou kunnen worden, alzo Christus voor zijn dood zodanige smarten in zijn ziel geleden heeft. Ons troostboek spreekt in antwoord 44 over Jezus' onuitsprekelijke benauwdheden, smarten, verschrikkingen, helse kwelling, heel zijn leven, maar in het bijzonder in die laatste ontzaglijke uren voor zijn dood. Daarin is de borg verzonken. Het pad des levens ging door de hel. Wat dat betekende voor de borg, kunnen wij niet doorgronden. Hij, Jezus Christus, de Zoon des Vaders, de beminde des Vaders, was gehuld in de rookwolken van de toorn van zijn Vader, in de rookdamp van de hel. Dat was zijn deel. Hiermee heeft hij de doorleving van de eeuwige dood op zich geladen, opdat een doemwaardig volk, dat het hoofd moet buigen onder Gods rechtvaardig oordeel en zichzelf de eeuwige dood en de hel waardig heeft gemaakt, vrij uit zou gaan en nimmer meer de helle diepte zou smaken. Daarom kroop de borg als een worm en geen man in de hof van Gethsemane. Daarom ledigde hij de beker van Gods toorn tot de laatste druppel. Daarom zweette hij grote druppels bloed en werd het nacht op Golgotha. Daar heeft hij uitgeroepen: Eli, Eli, lama sabachthani. Terwijl betekent: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als u of jij nog onbekeerd bent, mocht schrik het hart wel bezetten. Straks moeten we allemaal sterven. Denk niet dat dat jou zal ontgaan. Je kunt jong of oud sterven, maar sterven moeten we. Je kunt lang gezond zijn, je kunt ook vroeg ziek zijn. Je kunt zomaar tijdens een schoolweek geroepen worden om voor God te verschijnen. Dat kan ook in de vakantietijd. We moeten allemaal sterven en God ontmoeten. Dan zul je worden gedragen naar dat akelige graf. Wat als je daarin gelegd wordt zonder de borg te kennen, zonder dit geheim? Gemeente, al deze preken staan in het stuk der verlossing, dat weet u wel. Het grootste deel van het troostboek betreft Gods kinderen. Zondagen 2 tot en met 4 gaan over het stuk der ellende. Al de overige zondagen gaan ten diepste over Gods kerk. Zij staan in het licht van de verlossing, in het leven van de heiligmaking. Maar er ligt wel een boodschap in voor onbekeerden. Als je onbekeerd blijft, zul je wel in een graf worden gelegd. Dat zal wat zijn. Alle verborgen zonden voor Gods aangezicht komen openbaar. Alle gedachten, woorden en werken van ons zullen bekend zijn. Het zal toch wat zijn om eeuwig, eeuwig in de hel, eerst de ziel en straks naar ziel en lichaam, de tijd te hebben om het te bewenen, dat je op de doodlopende weg bent voorgegaan. Zowel oppervlakkig als godsdienstig. Gemeente, reis niet lichtvaardig door naar dood, graf en hel. Laat je niet in slaap wiegen. Er is zoveel oppervlakkig geloof waar nooit de dood naast gelegd is. Dat geloof heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Er zijn eveneens zoveel rechtzinnige leugens waar je moe van wordt. Mensen die alles weten en onbekeerd murmurerend voortleven. Besef, het is onhoudbaar. Want u moet sterven. God gaan ontmoeten. Dood, graf en hel, het wacht u zeker op. Er is niets, o Jezus, dan uw bloed dat verzoening geeft voor mijn gemoed. Als ik, heel persoonlijk, niet in Christus Jezus begrepen ben, word ik voor eeuwig weggeworpen. Maar als je in hem begrepen bent, is dat een wonderlijk geheim. Dan wordt alles anders. Zondags hoort u en hoor jij het slot van het vierde geloofsartikel, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De troost van zijn kerk is te mogen beamen, voor mij gestorven, voor mij begraven, voor mij nedergedaald ter helle. Of, als u het anders wilt horen, ik ben met Christus gestorven. Ik ben in mijn dierbare hoofd in het graf gelegd. En mijn hoofd Jezus is voor mij in de hel neergedaald. Dat deed hij om een eeuwige verbintenis tussen het hoofd en de leden van hem te zijn. Het is van nature onmogelijk om bekeerd te worden, want we hebben er geen zin in. Wees eens eerlijk, we hebben er geen zin in een stervend leven te krijgen. Heel ons leven tot een offerande van dankbaarheid onszelf opofferen, dat staat haaks op het moderne levensgevoel. Want je moet jezelf ontplooien, jezelf ontwikkelen, je moet voor jezelf opkomen. Daar ligt natuurlijk best een kern van waarheid in. Je hoeft voor het natuurlijke leven er niet aan onderdoor te gaan, maar in geestelijke zin is en blijft het een stervend leven. Wie begeert het om met alles in de dood te eindigen? We willen best bekeerd worden, maar niet door de dood tot het leven. Misschien wel langs de rand van de dood, maar zo gaat het niet. Het gaat door de dood tot het leven. Dat gaat dikwijls met de hoogste aanvechtingen gepaard. Gemeente, wat zou het groot zijn om die woorden te mogen geloven? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Bedel erom, bid voortdurend. Heren, deze zaken te leren, dat is iets waar ik geen zin in heb, waar ik een vijand van ben, maar wilt u me leren? Om alles te verliezen, om met alles in de dood terecht te komen, opdat ik het leven mag ontvangen in en door hem. Kinderen des Heren, uw reine borg kwam in de helle diepte terecht, opdat u, een doemwaardig zondaar, hemeltroost zou ontvangen in uw hoogste aanvechtingen. Bij tijden mag u troost te vinden zijn in de woorden, mij ganselijk vertroost. Kom, mag u zo wel eens zien over dood, graf en hel heen? We zijn nog in de strijd, maar bij tijden mag het wel eens zingen in de ziel van de Sionieten, ik geloof. Waar geloof je dan in? Ik geloof in Jezus Christus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Dan gaat het wel eens zingen in je ziel. En we gaan het eerst samen doen. Met Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong mijn eer zingt, God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd en spijt, des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Psalm 16, vers 5. vierde gedachte, het pad des levens brengt in de hemel. Gemeente, we staan met deze zondag in het stuk der verlossing. U proeft toch wel de grondtoon in zondag 16? Keer op keer is onze Heidelberger een troostboek. Dat schittert hier weer door de diepe woorden kruis, dood, graf en hel heen. Opdat de kerk Gods vertroost zou worden. Onze vaderen hebben dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 20 zo samengevat. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was. Om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat we door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Daar gaat het om, gemeente, dat je daar iets van leren mag, door de dood tot het leven. Dat je met de woorden van Psalm 142 mag nazeggen, en alle hoop mij gans ontviel daar, niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hebt gij mijn pad gekend. Wanneer de Heere het licht doet vallen op hem, de Heere Jezus Christus, en iets doet doorleven van dat, ik voor u. Het troostboek zegt in het slot van antwoord 42, en een doorgang tot het eeuwige leven. Onze tekstwoorden uit Psalm 16 zijn in het licht daarvan zo vol glans. Het begint met iets heerlijks in vers 9a en het eindigt met iets heerlijks in vers 11. Daartussen de drie woorden en zaken gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Eerst vers 9a waar we lezen, daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Dat zijn niet de woorden van David of van de bruidskerk. Dat is de vreugde van de koning, met een hoofdletter. De vreugde van de lijdende en stervende Emmanuel. Hij is verblijd om in gehoorzaamheid aan zijn vader deze weg te gaan. Het pad des levens. Dat is het pad dat voert naar het eeuwige leven. Hij mag naar het eeuwige raadsplan van zijn vader die weg gaan. Hij verlangt ernaar om naar dat raadsbestek in volkomen gewilligheid deze weg te gaan tot verlossing van zijn bruidskerk door dood en graf, door de nederdaling ter helle heen. David zet opnieuw in met vers 11. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Een wonderlijke uitdrukking. Mij in dit leven geleidende en daarna opwekkende uit de doden en voerende in de heerlijkheid van het eeuwige leven, zegt de kanttekening. Gemeente, de weg van vernedering zal niet eindigen in de dood. Het is echt het pad des levens dat eindigt in de verhoging. Met Pasen mag dat de glans zijn van zijn opstanding, als een voorspel van de zalige opstanding van de bruidskerk. Wat is het heerlijk om te horen, gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Na zijn opstanding zal Christus, als de enig geborene van de Vader, weer delen in de vreugde die hij had bij de Vader eer de wereld was. Om eeuwig te mogen zitten aan de rechterhand des Vaders, de hoogste plaats van eer en heerlijkheid. Alle kinderen des Heren zullen in die heerlijkheid straks delen. Christus bad, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat wil zeggen in mijn heerlijkheid te mogen delen. Wat is die heerlijkheid? Het staat in onze tekst. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Gods kinderen mogen op aarde wel eens huppelen van zielenvreugd. Ja, als de Heere van de verzegelende merktekenen afdrukt in hun leven. Dat is waar, gemeente. Maar wanneer, denkt u, zal deze vreugde pas volkomen zijn? Dat is als ze daar terechtkomen waar ze uitgevallen zijn. Dat is uit het liefdeshart van de Vader, uit de gemeenschap van de Zoon en uit de dierbare vertroostingen van de Heilige Geest. Dat is als ze thuis komen. Dat is als ze eeuwig zullen zijn in de hemel der heerlijkheid. Gods kinderen mogen het eeuwige leven op aarde gelukkig al leren kennen. Vergis u niet, dat begint niet straks. Johannes schrijft immers, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus dien gij gezonden hebt. Hier begint dat leven, als ze door de dood heen zielsbevindelijk iets mogen kennen van het leven, van de levensvorst Jezus Christus, om in hem begrepen te zijn. Hij zal zijn kerk voeren tot die plaats waar verzadiging der vreugde is. Allereerst voor de borg, zult u dat niet vergeten. Het is de vreugde waarmee hij ontvangen is. Jongens en meisjes, toen de Heer Jezus terugkwam bij zijn vader, moet dat wat geweest zijn. Weet je nog? Op hemelvaarsdag voer hij met doorboorde handen en met doorgraven voeten naar de hemel. Daarin ligt het welbehagen van de Vader. Toen is hij ontvangen in de eeuwige vreugde. Het was de vreugde van de Zoon toen hij Vader weer mocht ontmoeten. Hij sprak, Vader, ik heb gedaan alles wat gij mij bevolen hebt. Daar ligt de vreugde van Sion. Toen is zijn bruidskerk thuisgebracht. Kinderen des Heren, daar ligt onze zaligheid in. In de handen van de borg. Hij zal ons geleiden door de tijd naar de eeuwige heerlijkheid. Dan zal onze vreugde vol zijn. Ja, verzadigd zijn en eeuwig bij de Heere. Verzadiging van vreugde, lieflijkheden zijn in uw rechterhand. De kanttekening schrijft, dewelke gij aan uw kinderen geeft en uitdeelt. Anders gezegd, bij uw rechterhand. Waar ik Christus zal zitten, als ik ten hemel zal zijn opgevaren, en waar David en alle uitverkorenen zullen gesteld worden. Dan zullen zij lieflijkheden voor eeuwig ervaren. Daar smaken ze de liefde blijken van een drie-enige God in de ziel. Hier hebben we ons wel eens over onze weg mogen verwonderen. Dat voor zo één. Een dode hond als ik ben. Als Mefiboset, die gedragen werd aan het koningstafel. Dat zal zo groot zijn, gemeente. Hier mogen deze kreupele Mefibosets hun voeten wel in steken onder de tafel van de dis des verbonds. Een ogenblik mogen ze zich bedekt weten als onder de schaduw van Jezus vleugelen. Straks zullen ze huppelen van zielenvreugd. Dan zullen ze eeuwig geborgen zijn in hem, zonder gebrek. Gemeente, nog één ding. Wat moet de predikant straks op uw graf zeggen? Het is één van beide. We zullen sterven in onze zonden, op de doodlopende weg, goddeloos of vroom, onkundig of bedweterig. Dat zal wat zijn. Dan zal de doodsgeur je eeuwig overdekken. Of we liggen voor rekening van de koning. Dan worden we gelegd in een gekocht graf van mijn Heere en mijn God. Dan zal de levenwekkende geur van Gods geest onze laatste meter grond op aarde bedekken. Het zal een deur zijn tot de onsterfelijke heerlijkheid. Het zal echt waar zijn opdat wij, liggend in dat met bloed gekochte graf, door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Kom, overweeg deze zaken. Jongeren, stop dood, graf en hel niet weg, maar bedel om dit leven, om het leven. Dat is een heerlijk leven. Maar het is toch ook een stervend leven? Jazeker, want dat stervende leven verbindt aan hem die gestorven is, die begraven is en die nedergedaald is ter helle. Nog worden dode zondaren gewekt tot het leven. Daarom zegt hij, ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Amen. We zullen eindigen met dankgebed. Heere, zou u zelf het woord wat we mochten lezen willen napreken in de harten van ons allen. Dat het mee naar huis zal gaan. Dat we het overdenken zullen. Het is geweest, we hebben gehoord van de dood in Adam en het leven in Christus. Geef, Heere, dat het een aansporing mag zijn om u te zoeken. Daar u toch ook te vinden bent. Maar dat het ook voor uw volk mocht zijn vanmiddag tot onderwijs, tot bemoediging en misschien ook wel tot vreugde. Heere, wilt u zo weer met ons optrekken als we van hier gaan? Wil u ons ook vanavond weer bij elkaar brengen in uw huis? Wil u ook onze dominee dan weer sterken als u opnieuw het woord mag bedienen, maar ook het sacrament van de heilige doop? Geef alles wat daarin nodig is en wil hem de zalving van uw geest niet onthouden. Sterk ook de doopouders als ze hun ja-woord mogen uitspreken. Geef ook wat daarin nodig is, maar gedenk ook de beide kinderen die gedoopt zullen worden. Heere, geef dat het een kinderen van u zouden mogen zijn of worden. Zou u dan zo ook vanavond nog een gezegende dienst willen schenken? Wil u dan vergeven al wat zondig was vanmiddag tijdens deze dienst? En wil u het uwe maar met uw zegen achtervolgen? Heb dank voor uw trouwe hulp. We vragen het van u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot met elkaar nog de slotzang 16 vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. eindigen we dan nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.